Goedemorgen. Wel, een mooie tijd gehad om de Heer zo te aanbidden. En ik had het idee, Nancy, we doken meteen de diepte in. We gingen meteen aanbidden. En dat is bijzonder. Misschien ben je hier gekomen en met allerlei situaties. En dan kan het wel even wennen zijn als je zo ineens in de dienst komt. En er worden woorden uitgesproken en mensen bidden en zingen. En Alexander stort ook zijn hart uit. Misschien is dat even wennen voor je. Maar ik geloof dat God ervan houdt. Dat we hem zo met elkaar aanbidden. En ik was erop gebrand om vanmorgen te spreken over relaties, dates en et cetera. En dat had ik ook aangekondigd. Dat ik dat zou doen. Want ik zou het de vorige keer al doen. Dat ging niet helemaal door. Maar het gaat vandaag ook niet helemaal door. En dat komt, het komt echt nog. Maar ik, vorige week toen nadat we in de gemeente waren geweest, 's middags liet ik de hond uit in het winderige Rottum. Het regende zelfs een beetje. En ik had het idee dat de Heer zei van, ik wil dat je spreekt over het verhaal van Jozefat. Dat kwam zo in me naar binnen. Terwijl ik was gewoon met de hond aan het wandelen. Ik was verder niks bijzonder geestelijks aan het doen of zo. Maar dat kwam zo bij me binnen dat ik dacht van, oh, misschien is het van de Heer. En tegelijkertijd ga je nadenken, want we hebben ook voor de mensen die misschien hier zo binnenvallen vanmorgen, van harte welkom nogmaals. Maar we hebben toch een bijzondere tijd gehad als gemeente. We hebben in het begin van het jaar gebeden en gevast met heel veel mensen. We hebben een gebedsconferentie meegemaakt hier in de gemeente met Herman Boon, waarin we ook bijzondere keuzes zijn gemaakt. Waarin er genoeg is gebeurd. En toen hadden we de zondag ook weer een dienst waarin de Heilige Geest duidelijk werkzaam was. En toen liep ik dus met mijn hond zo en kreeg die gedachte van de Heer, althans, dat dacht ik. En dan ga je ook nadenken, ja, waar komt dat nou vandaan, hè, die gedachte? En dan vraag ik mezelf altijd af, was ik het, was u het of was het de duivel? Daar moet je ook nuchter in zijn, van niet alle gedachten die zomaar binnenkomen zijn van de Heer. Maar de volgende dag zat ik hier even in de gemeente op maandag en bad ik ook tot God. Ik zeg, ja, maar ik heb dat andere onderwerp voorbereid en moet ik dan hier over spreken, is dat van u? En ik had het idee dat de Heer zei, ja, dat is zo. En dan nog twijfelde ik van, ja, is het dan echt zo? En toen kreeg ik de gedachte dat God zei tegen me, je moet eerst even de preek van Simon terug gaan luisteren. Dus nou, dat heb ik gedaan. Die had ik niet gehoord. We hadden tieners vorige week, dus we zaten boven. En daar las ik als titel al aanbidders gezocht. En als je het verhaal van Jozefat kent, dan gaat dat helemaal over aanbidding. Heeft dat daar alles mee te maken? Dus dat was voor mij zo'n bevestiging. Ik dacht, ik ga het hebben over Jozefat vanmorgen. En ik heb erbij ook sterkte indruk dat dat werk wat de Geest begonnen is en wat God begonnen is, en daar is hij nooit mee klaar zolang we hier op aarde zijn, maar dat hij daar ook in de gemeente niet mee klaar is. En dat er nog zoveel dingen zijn die God wil zeggen. Als wij vanmorgen hebben gezongen, hier is mijn hart, Heer, hier is mijn leven, spreek uw waarheid. Geloof ik dat God nog zoveel heeft te zeggen tot ons, ook vanmorgen. En ik wil het vanmorgen daarom hebben over het onderwerp aanbidding baant de weg voor overwinning. Aanbidding baant de weg voor overwinning. In Psalm 50 vers 23 staat, wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Wie lof offert. Dat betekent ook, een offer betekent dat het jou iets kost. Wie lof offert, dat is meer nog dan het zingen van liederen. Het zingen van liederen is een middel om God te eren en te aanbidden. Maar wie lof offert, zegt David in deze psalm. Dat betekent dat je soms misschien helemaal niet voelt om God te aanbidden. Dat er misschien in je leven wel allerlei problemen zijn. En misschien al hele lange tijd, dat er allerlei moeite zijn. Dat je denkt, ja, maar het voelt helemaal niet natuurlijk om nu God te gaan aanbidden. En dan zegt David, die ook genoeg heeft meegemaakt, wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Ik wil vanmorgen 2 Kronieken 20 met jullie lezen. En daar staat het verhaal van Jozefat in. En in Kronieken gaat het over de koningen van Juda. De twee rijken, Israël en Juda, zijn gescheiden. En Kronieken richt de focus op Juda. Op die koningen. En dan zijn er soms goede koningen en soms slechte koningen en soms halfslachtige koningen. En over Jozua is de Bijbel heel duidelijk, of Jozefat. Jozefat is een goede koning. En hoe typeert de Bijbel dat dan? Hij deed zoals zijn voorvader David deed. Hij had de aanwezigheid van God lief. Jozefat was een goede koning. En ik wil het hele hoofdstuk met jullie lezen. Ja, dat is heel wat. Maar dat gaan we in 3 delen doen. En ik wil ook vragen aan het aanbiddingsteam om een beetje paraat te blijven, want we gaan tussendoor ook 2 keer nog een lied zingen. Dus vanmorgen gaat het iets anders dan dat je gewend bent, maar laat het maar over je heen komen, zou ik zeggen. We gaan lezen 2 Kronieken 20 vanaf vers 1. En er staat: enige tijd later trokken de Moabieten en de Ammonieten samen met een deel van de Meunieten tegen Jozefat ten strijde. Allemaal volken aan de oostkant van Juda en Israël. Zij trokken samen ten strijde. Boodschappers kwamen Jozefat melden: een groot leger valt u aan vanuit Edom aan de overkant van de zee. Ze zijn al bij Gassison Tamar, dat is Engedi. Jozefat schrok hevig en hij besloot de Heer om raad te vragen. Hij kondigde in heel Juda een vaste dag af. En uit werkelijk alle steden van Juda kwam men bijeen om de Heer om raad te vragen. Toen de gemeenschap van Juda en Jeruzalem zich in de nieuwe voorhof van de tempel hadden opgesteld, trad Jozefat naar voren. Dus Jozefat die is bang geworden. En dat is heel logisch. Als je soms wordt geconfronteerd met moeilijkheden in het leven die zo groot kunnen zijn dat je denkt, ik weet niet wat ik hiermee moet, is het heel logisch dat je bang wordt. En ondanks dat Jozefat een goede koning was, wordt hij ook bang. Hij wordt ernstig bevreesd, staat er in de Bijbel. En als er in jouw leven problemen worden, misschien wel financiële problemen of problemen in je relatie of problemen in je gezondheid, dan is het heel normaal dat je bang bent. En dat is geen ongeloof, dat is menselijk. En Jozefat wordt ook bang, maar hij heeft meteen een goede houding, want hij wordt zeer bevreesd en hij besluit om de Heer om raad te vragen. En meteen al zien we hier dat Jozefat een goede koning was. Want heel veel van die andere koningen in Kronieken, als zij worden geconfronteerd met moeilijkheden, dan zoeken zij hun hulp bij koningen van andere koninkrijken. En dan zoeken zij hun hulp bij de Baals. En Jozefat die wordt geconfronteerd met een groot probleem en hij zegt: laten we de Heer om raad vragen. Dus dat gaan ze doen. En dat doet hij ook niet halfslachtig. Hij zegt: we gaan vasten met z'n allen. Zoals we ook in de gemeente hebben gevast met elkaar. We gaan vasten met z'n allen. En blijkbaar had Jozefat een behoorlijke invloed. Was hij niet zomaar een koning? Want hij roept een vast uit en uitwerkelijk alle plaatsen staat er in Juda, komen de mensen naar Jeruzalem om te vasten. En dan, als ze daar klaarstaan, dan neemt Jozefat het woord en hij bidt tot God. En dan staat er, hij zei: Heer, God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten. Niemand kan zich tegen u verzetten. U, onze God, hebt de vroegere inwoners van dit land voor uw volk Israël verdreven en het voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham toebedeeld. Zij gingen er wonen en bouwden er een heiligdom voor uw naam, dat ze inwijden met de woorden. En dan grijpt Jozef al terug naar de woorden van Salomo. Toen die prachtige tempel eindelijk klaar was. En Salomo zei: wanneer er enig onheil ons treft, het straffend zwaard of de pest of een hongersnood, en wij ons voor deze tempel voor u opstellen, in deze tempel woont immers uw naam, en u in onze ellende aanroepen, aanhoor ons dan en kom ons te hulp. Nu worden wij aangevallen door de bewoners van Ammon, Moab en het Seirgebergte, de gebieden waar de Israëlieten tijdens hun uittocht uit Egypte van u niet doorheen mochten trekken. En als dank daarvoor dat wij hen toen niet hebben vernietigd, als dank daarvoor trekken ze nu tegen ons op om ons te verdrijven uit uw eigen land dat u ons in bezit hebt gegeven. God straft u hen af Wij zijn niet opgewassen tegen deze grote legermacht die ons nu aanvalt. Wij weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd. Tot zover dat eerste deel wat ik met jullie wilde lezen. Jozefat heeft een groot probleem en hij bidt. En het is zo mooi om te zien hoe hij bidt, want hij grijpt terug op de belofte van God. Hij zegt, dit land waar wij nu wonen, dat is het land wat u beloofd hebt aan Abraham. Als een bezitting voor altijd. Dus hij grijpt terug op de belofte van God. Dit zijn uw beloften. En dan gaat hij naar de situatie. Kijk, nu is er een legermacht die zo groot is dat wij ze niet aankunnen. Die willen ons verdrijven uit dat land. Dat klinkt niet onbekend trouwens in 2020. Zijn er nog steeds allerlei machten die Israël uit hun land willen verdrijven. Maar ook hier bij Jozefat. En hij verwijst God naar dat probleem. Dit is het probleem. Maar hij zegt, u bent bij machten. In uw hand zit de macht en kracht besloten. En hij zegt, wij weten niet wat we moeten doen. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Dat je in een situatie bent gekomen en dat je denkt, ja, maar ik weet niet wat ik nu moet doen. De situatie met mij is zo erg, ik weet niet wat ik moet doen. De situatie in mijn gezin, ik weet niet, Heer, wat ik moet doen. In mijn lichaam, Heer, de situatie, ik weet niet meer wat ik moet doen. Zoveel dingen kunnen je overkomen, dat je afvraagt, ik weet niet meer wat ik nu moet doen. En Jozefat bekent dat ook, eerlijk tegenover God. Maar op u zijn onze ogen gevestigd, zegt hij dan. Op u zijn onze ogen gevestigd. Dat is het gebed van Jozefat. Hij kijkt naar de belofte van God. Hij benoemt het probleem. Hij beseft dat hij het zelf niet kan oplossen. Maar op u zijn onze ogen gevestigd. En ik wil het muziekteam naar voren vragen. We gaan zo een lied zingen. God die was bij machten om het volk Israël en Jozefat zelfs uit deze benauwde situatie te redden. Dat gelooft Jozefat. Dat geloof heeft hij in zijn God. Hij zegt, als er ergens hulp vandaan mag komen, moet komen, dan is dat van onze God. En laten we met elkaar zingen lied 640. Waar komt mijn hulp vandaan? Laten we dat voor zover het mogelijk is staande doen. Hoe grote problemen die je hebt ook zijn, wat is het een zegen dat wij altijd naar God mogen kijken. Toen Jozefat hoorde van die menigte, en ik weet niet hoeveel het er zijn geweest, maar het waren er veel, en ze kwamen ook nog eens uit de bergen. Hoe bang moet hij zijn geweest? Maar hij zei, mijn hulp komt uit de bergen. Daar komt mijn hulp vandaan. Als ik opzie omhoog. En wat een zegen is het als je toch in grote problemen zit, dat je naar God mag kijken en mag weten, hij is mijn toevlucht. Hij die sluimeren nog slapen zal. Het tweede deel wil ik met jullie lezen. Dat is vanaf vers 14. Jozefat heeft gebeden. Ze zijn daar met z'n allen samen. Ze hebben gevast. En ze staan daar in de buurt van de tempel. En dan staat er in vers 14, in hun midden bevond zich ook Jahaziel, de zoon van Zecharia, die de zoon was van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, een leviet uit de familie van Asaf. En hij werd ter plekke gegrepen door de geest van de Heer en zei, Juda en Jeruzalem, en u, koning Jozefat, luister goed. Dit zegt de Heer. Jullie hoeven niet bang te zijn voor die grote legermacht die jullie bedreigt. Want dit is niet jullie strijd, maar die van God. Ga hun morgen tegemoet. Zij trekken nu over de pas van Cis. Waar de wadi uitkomt in de woestijn van Jeruel, zullen jullie hen treffen. Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af. Dan zullen jullie zien hoe de Heer die jullie, Juda en Jeruzalem, bijstaat, voor jullie de overwinning behaalt. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Ga hun morgen tegemoet, de Heer staat jullie bij. Jozefat boog diep voorover en heel Jeruzalem en Juda knielden neer om de Heer hulde te brengen. En de levieten uit de familie van Korach, die weer behoorden tot de familie van Kehat, zongen staande met luide stem de lof van de Heer, de God van Israël. Er worden allerlei families genoemd. Dat is wat je opvalt in dit gedeelte. Hè? Ze zijn aan het bidden. Ze staan daar voor de Heer. En dan wordt er gerefereerd aan de familie van Asaf en aan de Korachieten. En waarom doet die schrijver van dit hoofdstuk dit nou? Als je terug gaat kijken, dan zijn het de zonen van Aaron. En dan zijn het precies die families die door David zijn aangesteld om de Heer te aanbidden. De familie van Asaf en de familie van Korach, dat waren de tempelzangers en de tempelmuzici. En dan is het iets heel bijzonders, dit hoofdstuk, we zullen dat later nog meer zien, is doordrenkt van aanbidding. Maar hoe aanbidding ook gekoppeld is aan woorden van God. Aan de werking van de Heilige Geest. Want ineens staat daar in het midden iemand op die een woord van de Heer heeft. Ze staan in Jeruzalem, maar hij weet al dat de vijand nu bij Sis is. En ze hadden toen geen drones die dat konden checken. Dus er komt een woord van de Heer. En zo mag het ook in ons midden zijn, als wij de Heere aanbidden. En nogmaals gaat het niet alleen om het zingen van liederen, maar aanbidden gaat ook om het geven van je hart. Gaat ook om overgave. En als wij met elkaar ons overgeven aan de Heer en als wij met elkaar zingen, dat het woord van de Heer mag spreken. Dat hebben we ook nodig. Dat God leiding geeft in de gemeente, dat God leiding geeft in jouw leven. Wij dienen nog steeds een sprekende God. Het is bijzonder wat in 1 Kronieken 25 staat, in vers 1. Dus daar wordt gesproken over hoe David die tempeldienst in heeft gesteld. En dan staat er: verder zonderde David met de legerbevelhebbers mensen af voor het dienstwerk uit de nakomelingen van Asaf, Heman en Jeduthun. Zij profeteerden onder het spel van harpen, luiten en cymbalen. Aanbidding baant de weg voor overwinning. En aanbidding creëert ook een weg, als het ware, dat de Heer kan spreken. Dat profetie kan stromen. Dat de woorden van God kunnen klinken. En is het dus niet voor niks dat wij nu zoveel jaren later nog steeds in onze samenkomsten gewend zijn om eerst te zingen. En om dan naar het woord te luisteren. Aanbidding baant de weg voor overwinning. En dan denk ik, ons muziekteam staat zo onder druk. Vanmorgen hebben we geen drummer. En er zijn te weinig mensen die mee kunnen zingen. Er zijn te weinig mensen. Terwijl ze zo'n belangrijke taak hebben. Om ons voor te gaan, om ons mee te nemen in aanbidding. Zodat ook het woord van God ontvangen kan worden. Het is zo belangrijk dat we daar met elkaar voor bidden. Dat er ook mensen weer zullen zijn die hun gaven en talenten inzetten en in blijven zetten. Juist om ons ook te dienen in het muziek maken en in het zingen. Als zij daar bij elkaar zijn en als zij daar spelen. Stel ik me zo voor, zij maken muziek. Want het zijn nou eenmaal muzikanten die daar aanwezig zijn. Zij zingen met elkaar. Ze aanbidden Gods lof. Zij zingen Gods lof en dan komt daar iemand die in één keer zulke rake woorden spreekt. En hoezeer verlangen wij daar wel niet om een woord van God te ontvangen? Dat is toch vaak wat je graag wil, dat God rechtstreeks tot je spreekt. Dat God je laat zien, ja maar dit is de kant die je op moet gaan. Dit is wat ik voor jou heb klaarliggen. Profetie is iets heel bijzonders en ook wel iets heel ingewikkelds. Soms ook wel iets heel spannends. Hè? Want ja, ben ik het nou zelf? Is het van God? Of is het ook de vijand die iets wil zeggen? En moeten we daar ook zorgvuldig mee omgaan? Maar mogen we ons ook naar uitstrekken? Paulus heeft het daar ook over. Hè? 1 Korinthe 14, streef naar de gaven van de geest. Vooral naar het profeteren. Dat is een opdracht. Streef naar het gaven van de geest, vooral naar het profiteren. Ik vond een heel mooi artikel en ik las het vanmorgen nog even in het nieuwste Opwekking magazine. Kort artikel over profetie. Profetie brengt je dicht bij Gods hart. Nou, als je dit blad nou thuis ontvangt, moet je het eens doorlezen. Een heel nuchter artikel, maar hoe iemand zich uitstrekt naar woorden van God en daarin ook rekenschap geeft. Van ja, soms zijn het mijn eigen verlangens en hoe kan ik daar dan in onderscheiden? Als je het blad niet hebt, dan mag je hem van mij meenemen. Maar aanbidding, en dat is wat in dit stuk zo naar voren komt, aanbidding baant de weg voor overwinning. En aanbidding baant ook de weg dat God woorden kan spreken. En ik wil met jullie weer een lied zingen. Laat het huis gevuld zijn, 623. En in het lied zingen we ook, hè? U wilt komen met uw geest. En doorwaai je heel het huis. En geloven we, is dat ook iets wat we geloven, dat God dat wil doen? Dat God, ondanks hoe dingen gaan, ondanks hoe je hier bent gekomen, dat God toch wil waaien met zijn geest. Dat we niet alleen in de kerk komen om liederen te zingen, of dat we niet alleen in de kerk komen voor de koffie, die super lekker is hier altijd. En dat we niet alleen in de kerk komen omdat we het goed hebben met elkaar. Het zijn allemaal hele belangrijke dingen, maar dat als we hier komen, dat God hier ook iets te zeggen heeft. En natuurlijk door het woord. En natuurlijk door de zangdienst heen. Maar misschien soms ook wel heel direct dat hij iets tegen jou wil zeggen. Of misschien wel heel direct dat hij iets tegen jou zegt wat jij weer aan een ander mag uitdelen. Streef naar de gaven van de geest, vooral het profiteren. Laten we weer staande zingen voor zover u... Ze hebben gebeden, ze hebben gevast, ze hebben gezongen, ze hebben het woord van de Heer gehoord. Er is geprofeteerd in hun midden. En dan de volgende morgen. Ik kan je voorstellen, in zo'n dienst, dan ben je helemaal opgepompt. Hè? Dan heb je gezongen en je hebt de Heer aanbeden en je hebt profetie gehoord en je bent er helemaal vol van. En dan de volgende morgen, morgenochtend bijvoorbeeld, sta je gewoon weer op. En dan moet je het probleem recht in de ogen kijken. En dan is het de vraag, ga je doen wat de Heer je heeft gevraagd? En dat gaan ze doen. We lezen vanaf vers 20. Het laatste gedeelte, ook het slotstuk van dit verhaal. Vanaf vers 20. De volgende morgen vroeg gingen ze op weg naar de woestijn van Tekoa. En bij hun vertrek trad Jozefat naar voren en sprak hen als volgt toe. Juda en Jeruzalem, luister. Vertrouw op de Heer uw God en u zult stand houden. Vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd. In overleg met het volk wees hij geen soldaten aan om oorlog te voeren. In overleg met het volk wees hij geen ruiters en wagens en paarden aan om oorlog te voeren. Nee, in overleg met het volk wees hij zangers aan. Zangers aan om de lof van de Heer te zingen. Zij trokken voor de bewapende legermacht uit, de heilige glorie prijzend met de woorden: loof de Heer, eeuwig duurt zijn trouw. Nog voordat de overwinning was behaald, prezen zij God. En dat is niet de enige keer dat we dat hier zien in de Bijbel en ook niet in het Oude Testament. Dat we eerst gaan aanbidden en nog voordat de oplossing is gegeven. Bij de muren van Jericho moesten zij eerst zingen en muziek maken. En toen vielen de muren pas. In het Nieuwe Testament, als Paulus en Silas zijn gegezeld en in de gevangenis zijn gesmeten in Filippi. En hun voeten zijn in het blok gesloten, want ze mogen beslist niet ontsnappen, zeggen de bewakers. En wat gaan ze doen? Ze gaan bidden, hardop bidden in de gevangenis, zodat iedereen hun kan horen. En ze gaan aanbidden. Zij zingen Gods lof in de gevangenis. En wat gebeurt er? Alle boeien vallen af. De gevangenisdeuren vliegen open. En de gevangenisbewaarder denkt, ik breng mezelf maar om het leven. Want anders heb ik straks een probleem bij mijn meerdere. Paulus zegt, nou doe dat maar niet. We zitten hier nog. En ze vertellen het evangelie en die man komt tot geloof. Maar de boeien vallen af nadat ze de Heer hebben aanbeden. En hier ook, er is nog niks gebeurd en toch zingen zij Gods lof. Toch zijn zij aan het bidden. En dat is nou een offer. Dat is nou waar je geloof voor nodig hebt, waar je kracht voor nodig hebt. Als er nog niks is veranderd in jouw situatie. Dat je toch besluit, ja, maar ik ga de Heer aanbidden. Want als er iemand is van wie ik het mag verwachten, dan is Hij het. Ik snap er niks van waarom ik ziek ben. Ik snap er niks van waarom het niet wil lopen in de relaties met de mensen van wie ik hou. Ik snap er niks van dat ik financiële problemen heb. Maar als er iemand is waarvan ik het mag verwachten, dan is hij het. En ik ga hem aanbidden, hoe dan ook. Dat is een offer. Wie lof offert, eert mij en baant de weg, zodat ik hem Gods heil doe zien. Eerst aanbidden. En misschien zit je hier wel vanmorgen en denk je, ja, maar mijn geloofsleven, het is eigenlijk een beetje futloos geworden. Ik verlang terug naar die tijd dat ik zo hongerig was. Ik verlang terug naar die tijd dat ik Gods stem in mijn hart hoorde spreken. Daar verlang ik zo naar. Maar misschien moeten we eerst terug naar wat we toen deden. Want was het niet toen je hart zo in vuur en vlam stond dat je de Heer aanbad met alles wat je had? En opnieuw, ik heb het niet alleen over het zingen van liederen, maar het overgeven van jezelf aan God. Als je weer terug wilt naar het moment dat je zo hongerig en zo vol vuur was, dan moet je misschien ook terug naar datgene wat je toen deed. En hoe je toen dacht en keek naar God. Het is soms een offer om de Heer te aanbidden. Ik raakte de draad ervan kwijt. Ja. Hij stuurt vooruit mensen niet om te vechten, maar mensen om de Heer te prijzen. En zij zeiden, loof de Heer, want eeuwig duurt zijn trouw. En dan staat er in vers 22, zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, zorgde de Heer ervoor dat de Ammonieten en Moabieten en de bewoners van het Seïrgebergte, die Juda wilden aanvallen, vanuit verdekte stellingen werden belaagd. En er staat niet bij door wie, en er staat niet bij hoe, maar op de een of andere manier brengen ze elkaar om het leven. En zo werden ze verslagen. De Ammonieten en de Moabieten raakten slaags met de bewoners van het Seïrgebergte en doodden hen tot de laatste man. En nadat ze met de bewoners van Seïr hadden afgerekend, stortten zij zich op elkaar. De Judeërs waren inmiddels op een punt aangekomen van waar ze de woestijn konden overzien. Die hele stoet, die continu aan het zingen en aan het bidden en aan het klappen en cymbalen hadden ze en fluiten en lieren en alles hadden ze. Ze waren God aan het prijzen. En ze komen op een plek waar ze over de woestijn uit kunnen kijken. En daar zou een legermacht van, heb ik jou daar moeten staan? En wat zien ze? Toen ze uitkeken naar het leger, zagen ze dat de grond bezaaid was met lijken. En niemand was ontkomen. De Heer heeft een wonder gedaan. Niemand is ontkomen. Jozefat en zijn leger gingen erop af om buit binnen te halen. En ze troffen een grote kudde vee aan. En goederen en kleding en kostbare voorwerpen. En iedereen verzamelde wat hij maar kon dragen. En het kostte wel 3 dagen om alles te vergaren. Dus 3 dagen lang zijn ze daar bezig om die dode lichamen eigenlijk te plunderen. Om alles, al die rijkdom, al die haven maar in te nemen. En het doet me denken aan de Heer Jezus die 3 dagen lang in het graf was. En iedereen dacht dat hij dood was, maar wat was hij aan het doen? Hij plunderde dat wat de vijand had gestolen. Hij maakte ons vrij. Hij plunderde datgene wat de vijand had afgenomen. Hij versloeg de dood. Hij overwon de dood. 3 dagen lang was hij in het graf. En toen hij opstond naar de hemel, staat dat hij ging terug naar de hemel en hij nam de gevangenis gevangen. Je zou kunnen zeggen, de hel is geplunderd. Toen Jezus in het dodenrijk was afgedaald en weer terugging 3 dagen lang. En dat is wat hier het volk Israël doet. Dat zij moeten al die waardevolle dingen, al die spullen, die kunnen zij verzamelen. Het duurt 3 dagen lang. En dan, op de 4e dag, komen ze bij elkaar in het dal Emek Beracha, staat er dan in de Bijbel. Omdat ze daar de Heer loofden, wordt die plaats tot de dag van vandaag Emek Beracha genoemd. En het betekent het dal van de lofprijzing. Het dal van de lofprijzing. Daar komen ze bij elkaar. En al met Jozefat aan het hoofd keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem terug naar Jeruzalem. Opgetogen omdat de Heer hen had laten zegevieren over hun vijanden. En in Jeruzalem aangekomen, trokken ze begeleid door muziek van lieren, harpen en trompetten naar de tempel van de Heer. Dit hele hoofdstuk is doordrenkt van aanbidding. Ze aanbaden de Heer voordat hun probleem was opgelost. Ze aanbaden de Heer nadat hun probleem was opgelost. Ze aanbaden de Heer voordat ze zegen hadden ontvangen. En ze aanbaden de Heer nadat hij zegen had gegeven. Zij offerden hun lof aan God toen zij nog midden in de problemen zaten. Want die volken hadden hun makkelijk in de pan kunnen hakken. En dat was ook het meest logische geweest. Zij offerden lof. Maar uiteindelijk aanbaden zij God met veel muziek om wat hij had gedaan. En zo mag dat ook bij ons zijn. En we mogen de Heer al prijzen om wat hij nog niet heeft gedaan. Maar ook als we terugkijken op wat hij allemaal wel heeft gedaan, mogen we hem prijzen. Want God is goed. God is goed altijd. Kijk, normaal dan bereid ik een preek voor en dan ben ik daar lang mee bezig en dan heb ik het helemaal PowerPoint, alles, nou ja, jullie weten dat wel. En nu heb ik een hoofdstuk uit de Bijbel, dat was het al zo'n beetje. Maar ik heb het idee gewoon dat dit hetgene was wat God wilde dat ik zou delen vanmorgen. En niet alleen dat het ook het woord is, dat er voor velen die hier zitten, we weten dat zoveel mensen te maken hebben met moeite, met problemen, waar je zelf niet 1, 2, 3 een oplossing ziet. En ik geloof zo dat we vanmorgen ook de Heer mogen aanroepen, dat we mogen bidden ook, dat God verlossing gaat brengen. Als er iemand is die ons kan helpen, dan is Hij het. Als er iemand is die ons kan helpen van onze ziekte, of die ons kan helpen uit onze problemen in onze relaties, als er iemand is die ons kan helpen in onze financiële situaties, dan is het God. Wie anders dan Hij? En we gaan het avondmaal vieren en dan mogen we ook gedenken wat de Heer voor ons heeft gedaan. 3 dagen lang was Hij in het graf. Maar Hij heeft het graf leeggeroofd. Hij is daar niet gebleven, maar Hij is opgestaan. En daar mogen we straks met elkaar bij stilstaan. En wat ik zou willen doen, is dat we, ik geef het gewoon over aan jou. En dan gaan we het avondmaal vieren. Zoals gezegd, brood gaat op de normale manier door de rijen. En dan de cupjes kunnen jullie aan de zijkant ophalen. En wat ik zou willen doen, is als je, nadat je aan het avondmaal bent geweest, je zegt, ja, maar ik heb zo dat gebed nodig. En dat woord van vanmorgen, dat komt ook bij mij binnen, dat ik de Heer daarvoor wil aanroepen. Dat we dan met elkaar kunnen bidden. Dus dat de mensen van het gebedsteam als eerst even het avondmaal nuttigen en zich hier dan voor het podium opstellen. Dat als je het avondmaal hebt gehad en je verlangt naar samen te bidden, dat je dat hier bij het podium kan doen. En ook kan het zo zijn, als je zegt van ja, ik verlang er zo naar om in vuur en vlam te staan voor de Heer. En ik ben dat eigenlijk kwijtgeraakt, maar ik wil dat terug. Hè? Ik wil mij toewijden aan God. Dat je ook nadat je aan het avondmaal bent geweest, dat je hier ook bij het podium, als je dat wilt, of bij het kruis, dat je daar kunt zitten of kunt knielen, want er zal muziek zijn. Maar dat we de Heer ook aanbidden, dat we ook ons overgeven aan God. Want als we ons overgeven aan God, geloof ik, dan is er geen grens aan wat Hij kan doen.
Dankjewel, Robin. Ik wil ook het muziekteam alvast naar voren vragen. We gaan nu over tot het vieren van het Heilige Avondmaal. Ik wil met jullie lezen een stukje uit Marcus 14, waar Jezus ook de instelling van het Heilige Avondmaal heeft vastgesteld. Vanaf 22. En terwijl zij zaten te eten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het hen en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zij dronken er allen uit. En Hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok. Tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En toen zij de lofzang hadden gezongen, vertrokken zij naar de Olijfberg. Tot zover. Ik wil van harte iedereen uitnodigen die zijn hart aan de Heer gegeven heeft om deel te nemen aan het avondmaal.